Dag, welkom bij een nieuwe Law Talk van WVO Advocaten. Vandaag neem ik een Law Talk op met mijn kantoorgenoot Pascal Willems.
Hallo.
Welkom Pascal, leuk om samen weer een Law Talk op te nemen.
Ja, eindelijk weer een keer zonder Natasja, hè?
Ja, dat is, ja, ze is hier wel in de ruimte aanwezig, want ze bedient de knoppen. Maar nou ja, kijken of we het zonder haar ook kunnen. Of we zonder een SV-inslag ook nog een interessante Law Talk kunnen produceren.
Ja, ik verwacht dat ze over dit onderwerp ook nog wel wat in te brengen heeft, maar... Dit keer doen wij het even samen.
Wij doen het gewoon eventjes samen. En wij hebben daarvoor een uitspraak geselecteerd van de rechtbank Den Haag van 2 april. Dus het is echt wel een recente uitspraak. En die viel ons eigenlijk op omdat de rechter daar heel duidelijk toch wel uitlegt hoe het nou precies zit met artikel, daar komt hij weer, 628 van boek 7, de loonbetaling. En artikel 629 van boek 7, de loondoorbetaling bij ziekte.
Ja.
En dan weet de geoefende luisteraar dat dan ook de term situatieve arbeidsongeschiktheid misschien wel gaat vallen.
Ja, bij sommigen begint dan meteen alles te trillen of zo. Die zeggen dat bestaat toch helemaal niet meer?
Nee.
Maar in juristenland bestaat dat nog wel.
Nog wel, ja.
In ieder geval in Den Haag. Zowel bij de rechtbank, maar ook in het verleden bij de Hoge Raad. Ja, dat klopt. Het ging om een medewerkster, een schoonmaakster. Was in dienst sinds 2023. Zij meldt zich op 27 augustus 2025 ziek. Dan rapporteert de Arbodienst in december 2025 dat ze medische klachten heeft.
Ja,
dus als gevolg van het arbeidsconflict.
Een hele lange periode tussen.
Ja. En het advies is om het conflict op te lossen en een plan van aanpak op te stellen. Dus medische beperkingen die verband houden met het arbeidsconflict.
Ja.
Werknemster verzoekt mediation in januari. Werkgever heeft er eigenlijk niet zoveel zin in, doet dat ook niet. En dan op 30 januari 2026 verzoekt de werkgever aan de Arbodienst om de werknemster herstel te melden. Dan komt er rond die periode een e-mail van de Arbodienst en die zegt, ja, er is sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. En de werkgever zegt, ja, zie je wel, daar staat dat deze mevrouw helemaal niet ziek is. Want situatieve arbeidsongeschiktheid, dat is helemaal geen ziekte.
Dan ben je nog niet ziek.
Dan ben je niet ziek, nee. Dus herstel melden. Nou, uiteindelijk, de werkgever heeft al vanaf, ik geloof, november 2025 geen loon meer betaald. Dus ontstaat dan er was al een conflict, maar dan ontstaat ook nog een conflict over de loondoorbetaling. En ze start een kort geding tot loondoorbetaling. En de kantonrechter wordt dan eigenlijk de vraag gesteld, ja, heeft deze mevrouw recht op loon op grond van 627, loondoorbetaling tijdens ziekte, of iets sprake.
629.
Sorry, 629. Heel
hadden
goed,
we 627 nog maar. Geen arbeid, geen loon. Die was altijd zo ontzettend makkelijk,
ja,
om uit te leggen.
Klopt. Ik lees hier, 627 staat hier voor me, maar het is goed dat je mij corrigeert, Annemarie. 629, loondoorbetaling tijdens ziekte, of 628, waarbij het niet werken in de risicosfeer van de werkgever valt.
Ja, tenzij het in redelijkheid voor risico van de werknemer komt.
Precies, want dat is bij het afschaffen van 627, is 628 opnieuw geformuleerd, waarbij je eigenlijk een omgekeerde bewijslast krijgt. Nou, daar gaan we niet te diep op in of dat echt bewijslast is, maar de constructie is andersom. In principe heeft de medewerker recht op loon, ook als hij niet werkt, tenzij het in de risicosfeer ligt.
En dat is dus het grote verschil, hè? Want tot 2020 was dus de hoofdregel geen arbeid, geen loon.
Ja.
Dat is per 1 januari 2020 is dat afgeschaft. Dat stond al heel lang op de, hè, lag dat al op de plank om uit boek 7 gehaald te worden. 1 januari 2020 is dat eruit gehaald. Dus toen moesten we het doen met artikel 628, geen arbeid, toch loon. Tenzij het in de risicosfeer van de werknemer ligt, om het even zo te zeggen.
Ja.
En dan 629 bij ziekte. En ik weet niet of ik het al eerder heb gezegd, hè? 1 januari 2020 en 15 maart 2020 kwam corona. We zitten er nu weer met de onderzoekscommissie natuurlijk volop. Hebben we weer aha-erlevenissen? Of in ieder geval, als je het een beetje volgt, denk je wel weer, ja, of trauma's. Maar dat was wel ook meteen de vuurdoop van artikel 628. Want toen kwamen er een heleboel discussies over. Van ja, maar wanneer heeft nou de werknemer dan geen recht op loon als bijvoorbeeld de werknemer weigert te testen of als bijvoorbeeld de werknemer weigert om zich te laten vaccineren? Gaan we het nu niet over hebben, maar dat was toen wel een hele bijzondere samenloop met een wetswijziging waarbij niemand had voorzien dat dat binnen 3 maanden tot discussie zou kunnen leiden.
Ja, en het leuke is dat voor dat 627 kwam te vervallen, hadden we natuurlijk al het arrest MAC-SGBO.
Ja, uit 2008.
Over, de loondoorbetaling als er sprake is van een arbeidsconflict. En iemand nog niet ziek is, maar er sprake is van een dreigend arbeidsconflict. Mensen die wel eens naar onze cursus zijn geweest, die hebben die casus ongetwijfeld voorbij zien komen. Want die behandelen we natuurlijk altijd uitgebreid. Omdat Hoge Raad er heel duidelijk in uitlegt wanneer er wel recht is op loondoorbetaling als er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid.
Ja, dat is eigenlijk de Hoge Raad die dat die term daar echt houvast heeft gegeven binnen de arbeidsrechtpraktijk. Precies. Terwijl het burgerlijk wetboek kent situatieve arbeidsongeschiktheid niet. Je bent ziek of je bent niet ziek. Je bent arbeidsongeschikt of je bent arbeidsgeschikt. En het situatieve stuk zien we niet terug in het burgerlijk wetboek.
Precies, en situatief maakt het bijzonder, want iemand is dan nog niet ziek. Maar als gevolg van de situatie die dreigt te ontstaan of die ontstaat als iemand wel aan het werk gaat, is de kans op het intreden van ziekte of arbeidsongeschiktheid aanwezig. En die situatie wordt dan situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd.
Ja, dus even als we hem dan weer opsplitsen naar waar zitten we dan? Dan zitten we dus in artikel 628, want op dat moment was meneer Mak, moet ik het goed zeggen, was niet ziek. Alleen er werd vastgesteld dat als hij weer mogelijk aan het werk zou moeten, dan zou hij wel ziek worden.
Ja.
En dan,
Latente arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte. Deze kantonrecht, gaan we teruggaan naar deze zaak in 2026, legt dat eigenlijk ook helemaal uit. En die kijkt allereerst van, wat is nou hier aan de hand? Is hier sprake van een situatie waarbij er is sprake van een arbeidsconflict? Dat staat gewoon natuurlijk vast. Maar
dat staat wel vast, maar dat is wel mooi dat de kantonrechter daar ook zegt van, partijen zijn het erover eens dat er sprake is van een arbeidsconflict. Nou, werknemer had dat al bij de Arbodienst aangegeven en staat ook in haar processtukken. En dan staat er, de werkgever heeft in de conclusie van antwoord nog betwijfeld of er sprake was van een arbeidsconflict. Nou, dat zegt ook wel weer iets over de kennis, denk ik, over wat nou een arbeidsconflict is.
Ja.
Want daar zegt de stekkerwerkwijzer arbeidsconflicten, die geeft daar een hele duidelijke definitie over, dat het niet iets is wat van twee kanten als een conflict moet zijn ervaren, maar als één partij het ervaart, dan is het al een arbeidsconflict. Maar zegt de kantonrechter, maar uit de toelichting op de zitting blijkt eigenlijk dat de werkgever ook wel van mening is dat er sprake is van een arbeidsconflict.
Ja, en waarschijnlijk heeft de kantonrechter de werkgever dat toch voorgehouden, van dit is wat in de stekkerwerkwijze staat, maar staat ook in de NVUB-richtlijn conflict in de werksituaties. Als één van beide partijen vindt dat er een conflict is, dan is er sprake van een conflict. Vindt u dat ook niet? Nou, uiteindelijk is dan waarschijnlijk toegegeven dat dat is. Dat op zichzelf is nog niet zo interessant. Het is natuurlijk wel interessant, maar de vraag is natuurlijk van, is er dan ook sprake van ziekte of gebrekken, medische beperkingen, laat ik het zo maar zeggen. Dat kijkt de kantonrechter dan ook naar en die zegt, hier heeft de bedrijfs- of arbeidsdienst heeft teruggekoppeld dat daar sprake van is. En dan zitten we in de risicosfeer van 629. Terwijl als iemand nog niet ziek zou zijn geweest, maar wel bij teruggaan naar het werk er sprake is van dreigende arbeidsongeschiktheid, dan zit je in 628.
Ja. Ja.
En in dit geval, omdat er sprake is van medische beperkingen, zit je in 629. Het feit dat de bedrijfsarts of arbeidsdienst het mailtje heeft gestuurd en het begrip situatieve arbeidsongeschiktheid heeft gebruikt, wat misschien lijkt alsof er sprake is van dreigende arbeidsongeschiktheid, dat doet er niks aan af, want er was daarvoor al vastgesteld dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid.
Ja, het is ook wel aardig als je rechtsoverweging 4.6 voor de liefhebber, daar zegt de rechter, als er sprake is van, en dan tussen haakjes, dreigende ziekte ten gevolge van de werksfeer, zoals in het geval van een arbeidsconflict, dan wordt dat, tussen aanhalingstekens, situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. Situatieve arbeidsongeschiktheid kan zowel een rol spelen in de context van artikel 7628 als van artikel 7629. En dan zegt de kantonrechter, als de werknemer ziek is als gevolg van het arbeidsconflict, Dan wordt de loonvordering beoordeeld op grond van artikel 7629. Is de werknemer niet ziek, maar is er slechts sprake van dreigende psychische of lichamelijke klachten als gevolg van het arbeidsconflict, dan kan sprake zijn van een geval als bedoeld in artikel 7628 BW. Ja. Dus die knipt het wel heel erg mooi op, vind ik, qua toelichting. En dan was inderdaad de discussie of de vraag die voorlag van, nou ja, waar hebben we hier dan mee te maken? En wat je al zei, de bedrijfsarts had in december gezegd, als reden van het verzuim, anders als gevolg van medische klachten door een werkgerelateerde oorzaak.
Precies.
En dan zegt dus de kantonrechter, uit de bewoordingen medische klachten volgt dus dat werknemer ziek is.
Ja, en dat is natuurlijk wat, even terug, als een medewerker zich ziek meldt en er is sprake van een arbeidsconflict of mogelijk arbeidsconflict, dan moeten kantonrechters, moeten bedrijfsartsen op grond van hun eigen richtlijn, conflict in de werksituatie, twee dingen doen. Allereerst beoordelen wat de medische situatie is. Dus zijn er sprake van beperkingen in relatie tot het werk? En daarnaast, als daar sprake van is, en er sprake van een conflict, moet er een conflictdiagnose plaatsvinden. Die conflictdiagnose houdt in, wat is de ernst van de situatie, hoe is het geëscaleerd, hoe gaan partijen om met conflicten, wat is een conflict coping style, nou, een heel aantal dingen, hoe erg is het dus geëscaleerd. En de bedrijfsarts wordt dan geacht om een advies te geven over het medisch deel, maar ook over het conflictdeel.
Ja.
Bij de stekkerwerkwijze, ik zat dus in de kenniskring, hebben we daar ook wat meer handen en voeten aangegeven. Niet zozeer aan het medisch deel, want dat is aan de bedrijfsarts, maar wel kijk of bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte of gebrek en een arbeidsconflict, en je gaat het conflict oplossen, bijvoorbeeld door mediation, in die tussenliggende periode, want er kan natuurlijk wel tijd overheen gaan voordat het oplost, kijken of er ook bijvoorbeeld werkervatting mogelijk is met de beperkingen die er zijn op een andere werkplek, bij een andere leidinggevende, noem maar op, hè, om iemand niet al die tijd thuis te laten zitten, omdat teruggaan naar het werk ook belangrijk is bij, als je het conflict oplost, om weer ook weer aan de slag te gaan.
Ja.
Maar als er dus geen sprake is van beperkingen, dan hoeft een bedrijfsarts geen medisch advies te geven. Dan kan het hoogstens slaan op conflictadvies met het oog op het dreigende verzuim.
Ja.
Er wordt wel eens gedacht dat een bedrijfsarts dan helemaal, hè, iemand is niet ziek, dan eindigt daar de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Maar de latente arbeidsongeschiktheid, het risico op het intreden daarvan, valt ook onder de preventieve kant en kan in het kader van zo'n verzuimmelding, in het kader van de verzuimbegeleiding, want er is een verzuimmelding geweest, natuurlijk nog steeds plaatsvinden.
Ja, want je ziet regelmatig dat er in de situatie waarin er wordt vastgesteld, er is geen sprake van medische beperkingen, maar wel van een arbeidsconflict, dat er dan wordt geadviseerd om bijvoorbeeld mediation in te zetten, maar dat er dan wel staat dat het ziekteverzuim, dat het wordt afgesloten.
Ja,
of dat de begeleiding wordt afgesloten.
In de basis klopt dat natuurlijk, want er is geen sprake van ziekte, hè? Dus je stapt uit 629. Dat betekent natuurlijk niet dat de bedrijfsarts dan compleet zijn handen ervan af zou kunnen trekken. Want zeker als er een hoogoplopend conflict is met een dreigende ziekmelding, denk ik dat je als bedrijfsarts er wel goed aan doet om na verloop van tijd iets te informeren.
Een soort van de vinger aan de pols. Dat zie je ook wel terug, hoor. Dat ik wil wel op de hoogte worden gehouden van de oplossingen of van de status.
Ja, want dat speelt natuurlijk wel. Hè, dat je bent niet alleen verantwoordelijk voor die verzuimbegeleiding, maar ook voor de totale arbeidsomstandigheden en eventueel de preventie van het uitvallen. En daar past dit ook bij. En in het kader van preventie, ik probeer al een aantal jaren, denk ik, ben ik een soort prediker van het arbeidsconflictenbeleid of arbeidsconflictenprotocol. Roepende in de woestijn. Nou ja, weet je, soms hoor ik mijn eigen echo. Of zeggen mensen, hartstikke leuk bedacht, gaan we doen, maar als we er een keer tijd voor hebben. Maar arbeidsconflictenbeleid is denk ik gewoon heel belangrijk. Ja. Hè? Waar mensen samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Dat is heel normaal. En maak dan op voorhand afspraak hoe je daarmee omgaat. En net zozeer dat we beleid maken als het gaat om ongewenste omgangsvormen. Ik zeg altijd, ik hoop dat er meer conflicten dan ongewenste omgangsvormen op een werkvloer zijn. Want conflicten zijn normaler dan ja. Ongewenste omgangsvormen, alhoewel ongewenste omgangsvormen weer tot conflicten kunnen leiden. Maar omdat door de hele The Voice gebeuren en zo, we zo gefocust zijn op die ongewenste omgangsvormen, vergeten nog wel eens dat ja, kleine conflicten en dergelijke ook kunnen ontstaan. Maar kleine conflicten kunnen ook uitgroeien tot grote conflicten. En dus ook tot ziekmelding en wat dan ook. En op het moment dat iemand zich ziek meldt, heb je veel minder als werkgever, veel minder regie en grip op de situatie dan wanneer je voordat iemand zich ziek meldt wel zegt, oké, binnen onze organisatie, als er een conflict is, dan hebben we daar iemand voor die daarbij begeleidt, die daar het gesprek op gang brengt. Als je dreigt je te moeten ziek melden omdat de spanning even te hoog oploopt, hebben we daar arbeidsconflictenverlof voor. Nou, er zijn allerlei mogelijk voor. Je kan fantastische dingen vastleggen om dat te sturen. Alles met het doel om te zorgen dat als zo'n situatie ontstaat, dat er zo snel mogelijk iets gedaan wordt om het conflict op te lossen. Ja. In plaats van dat je het laat sudderen, het leidt tot een ziekmelding, voordat je bij de bedrijfsarts terechtkomt, en zo ben je ook een tijdje verder. En ja, hoe langer dat duurt dat je het oplost, hoe moeilijker het ook wordt om het echt op te lossen zonder uit elkaar te gaan. En met deze arbeidsmarkt is het ook een desinvestering om mensen te laten vertrekken die misschien in de basis wel goed zijn, alleen waarbij je gewoon te laat bent geweest om tot een oplossing te komen.
Ja, nou, dat was een mooi...
Heb ik weer opnieuw gepredikt.
Ja hoor, ik wil net zeggen. En het ligt nu vast, dus we kunnen het ook nog een keer terugluisteren als we dat graag willen.
Ik ga het hopen, ja.
Want ik wilde nog wel even terug naar deze uitspraak, omdat er ook discussie is gevoerd over de... Ja, wat is nou de status van die e-mail die door de Arbodienst, servicemedewerker van de Arbodienst, die eigenlijk verstuurd is nadat dus op 12 december 2025 er een terugkoppeling van de bedrijfsarts is geweest. Is er dus ook nog een e-mail van de Arbodienst van 29 januari 2026. En daarvan zegt werkgever, ja, nou, dat is eigenlijk gewoon een nieuwe rapportage. En daar wordt dan het woord situatieve arbeidsongeschiktheid in genoemd. Ja. En dus zie je wel, mevrouw is helemaal niet ziek. Dat Precies. is de conclusie die de werkgever daaraan verbindt. Maar daar zegt de rechter van nee, dit zie ik helemaal niet als een nieuwe rapportage. Er wordt in die e-mail wordt er verwezen naar dus de beoordeling door de bedrijfsarts van 12 december. Daarna is de werknemer niet meer gezien door de bedrijfsarts of door de Arbodienst. En de afzender van die e-mail is geen arts, wordt nog opgemerkt. Maar het is een servicemedewerker. En je kunt daar dan dus als werkgever niet de conclusie uittrekken dat werknemer niet meer ziek is.
Nee. En dat, kijk, in de praktijk gebeurt het natuurlijk dat een bedrijfsarts werkt samen in een in het kader van bijvoorbeeld taakdelegatie met case manager, taakdelegatie, praktijkondersteuner, bedrijfsartsen, POB'ers. Soms een heel team dat er omheen zit. Er kan ook een servicemedewerker zijn die wat meer administratieve taken verricht. En kennelijk heeft deze servicemedewerker het begrip situatieve arbeidsongeschiktheid gebruikt. Niet helemaal genuanceerd, maar er was wel kennelijk een verwijzing naar die eerdere e-mail.
Ja.
En het feit dat dat gebruikt is, ik kreeg de indruk die werkgever heeft daar zijn hele herstelmelding aan willen ophangen.
Ja, dat was ook het enige wat er in
wat
die
er
zin was. Ja.
En daarvan zegt de kantonrechter ook wel dat de werkgever mag niet zelfstandig een herstelmelding bij de Arbodienst aanvragen om onder de loondoorbetaling uit te komen. Wat daar eigenlijk mee wordt gezegd is van, kijk, als je als werkgever vindt dat iemand hersteld is, dan moet je daar advies over vragen. Maar als je dat zelfstandig doet, zonder dat daar een goed concreet oordeel onder ligt, en bijvoorbeeld ook de medewerker daar niet het mee eens is, want dat is denk ik ook heel
relevant. Want dat was wel duidelijk, want volgens mij heeft de gemachtigde van de werknemer daarna ook gezegd, joh, ze is nog steeds ziek en wil weer gezien worden door de bedrijfsarts.
Precies.
Er werd eerst om mediation gevraagd. Nou, daarvan zei werkgever, dat zie ik allemaal niet. Dan komt inderdaad die e-mail met dus een herstelmelding die de werkgever doorgevoerd wil zien en die ook wordt doorgevoerd. En dan vervolgens zegt de gemachtigde van werknemer, mocht er dan al misschien wat vraagtekens zijn bij wat is dan, wat is het dan volgens de werknemer? Nee, ze is nog steeds ziek en ze wil nog steeds die mediation en ze wil graag gezien worden door de bedrijfsarts.
Precies, dus daar was geen twijfel. Die medewerker vond zichzelf nog steeds ziek. Die werkgever zocht eigenlijk naar een argument om die loondoorbetaling te kunnen stopzetten, in ieder geval die ziekteperiode te kunnen afsluiten. En heeft gewoon die e-mail daarop aangegrepen. En dan zie je dat die kantonrechter daar vrij duidelijk in is.
Nou ja, heel duidelijk. Werkt. Plus, je ziet het ook nog even terugkomen. Dat, ja, dat vind ik dan altijd leuk. Want dan denk je, nou, we hebben de uitspraak gehad. Maar dan komt er bijvoorbeeld ook nog een overweging over de wettelijke verhoging. Dus,
dat is voor de fijnproevers?
Dat is voor de fijnproevers. De wettelijke verhoging is maximaal 50%. Maar de kantonrechter mag die matigen. Dus als de kantonrechter zegt, nou, ik snap dat hier onduidelijkheid was, dan zie je nog wel eens dat er bijvoorbeeld bij een loonvordering bij ziekte wordt gezegd, nou, ik zet het maar op 10% of op 20%.
Ja.
Nou, hier zegt de kantonrechter, ik zie, beste werkgever, dat er al een andere procedure gevoerd is, ook over de loonbetaling bij ziekte. Daarin heb jij toegezegd, ik ga betalen. Nou, we zitten hier nu weer. Dus werkgever, je staat er niet zo mooi op. Je hebt het opnieuw opgeschort, terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet mocht op grond van de oordelen het oordeel van de bedrijfsarts. Je hebt de arbodienst niet goed geïnstitueerd. Je bent ook nog een keer te laat. We hadden het net al over die langere periode. Er is niet binnen 6 weken na de ziekmelding is er geen probleemanalyse, geen plan van aanpak, et cetera, allemaal opgesteld. Plus, er wordt gevraagd om de bedrijfsarts om haar weer te laten beoordelen. Dat doe je ook niet. En je hebt ook nog een keer de instructies van je eigen arbodienst niet opgevolgd, want er is nu nog steeds geen plan van aanpak. En dus zegt de kantonrechter, je krijgt gewoon de maximale wettelijke verhoging van 50% aan je broek.
Wie niet horen wil, moet maar voelen. Bij mij een aantal van die argumenten, natuurlijk in verband met de loondoorbetaling, zoals er is nog geen plan van aanpak. Hoe zich dat verhoudt tot die loondoorbetaling kan je natuurlijk nog afvragen. Maar die kantonrechter wilde volgens mij wel even op een rijtje zetten. Werkgever, tak, 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 dit doe je allemaal niet.
Ja.
En nu ben ik er klaar mee. Dus maximaal 50% erbovenop. En nou ja, daar is het ook voor, die wettelijke verhoging. Dus terechte uitspraak, denk ik.
Ik denk het ook. Nou, wat mij betreft een uitspraak waar weer even op gekauwd kan worden. Waar wij wat duiding aan hebben gegeven. En we willen iedereen dan ook hartelijk bedanken voor het luisteren weer naar deze Law Talk.
En het kijken.
En het kijken.
En nou ja, graag tot de volgende keer. En vergeet ons weer niet te liken, te abonneren, dat te doen. Wij vinden dat echt hartstikke leuk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want hoe meer mensen Law Talk volgen, ja, hoe meer wij mensen kunnen inspireren over het mooie vak van arbeid en verzuim.
Ik zeg, dit zijn woorden waar ik niks aan heb toe te voegen.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.